Heel belangrijke datum, 29 september, want toen is het Helder Service Bureau geopend in De Schoten. Het was heel feestelijk, want de onderneming staat nu over 25 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meneer Bellinga, u bent een van de oprichters, wellicht de oprichter van dit bedrijf.
Een van de oprichters, ja.
Aanvankelijk gewerkt bij Klerk in de Spoorstraat. Waar komt overigens de familie Bellinga vandaan?
De familie Bellinga komt van origine uit Groningen. Tenminste, mijn vader komt uit Groningen en mijn moeder uit Overijssel. En in de, zeg maar, in de crisisjaren, toen werd er natuurlijk veel verhuisd vanuit die provincies. Mijn vader was scheepsmaker en die was eerst in Zwartsluis beland daardoor. En vlak daarna zijn ontzettend veel mensen vanuit die streken naar Den Helder gegaan. Omdat er gewoon in die provincies geen werk was.
Ja, dus uw wieg stond in feite in Nieuwediep?
Mijn wieg stond in Den Helder, ja.
Dus u heeft je onderwijs gevolgd. En toen u op een gegeven moment op lager onderwijs volgde, heeft u al gedacht van nou, ik wil graag in de meubelbranche?
Nee hoor, ik had niet helemaal niet die inspiraties. Ik had het niet zo naar mijn zin op school, dat wel. En toen ik het lagere school en het voortgezet onderwijs gevolgd had, zeiden mijn ouders, nou, ga maar een vak leren en ga maar naar meneer Klerk, want dan werk je broer ook. Zo ging dat in die tijd en die heeft vast wel een baantje voor je. Dus ik was 14 en ik ging naar meneer Klerk en ik zei, meneer Klerk, heeft u een baantje voor me? En zo was het in die tijd, zei, jongen, je kan morgen beginnen.
Maar was het zo eenvoudig wel, want je moest toch wel een klein beetje vakkennis hebben. Er waren toch wel die van de LTS-kamer of zo?
Nee, dat ging in die tijd en wellicht is dat wel veel beter als tegenwoordig als je erover nadenkt. De praktijk werd je bijgebracht door de vakmensen en 's avonds ging je naar de LTS. En zo ging het ook met mij, dus overdag onder begeleiding van de stoffeerders het vak leren, 's avonds naar de LTS.
Welke vakmensen had je op dat moment bij Klerk die het stoffeerdersvak onder de knie hadden?
De bekendste, of de oudste zal ik maar zeggen, dat was de heer Pape. En verder de heer Rotgans, van Beckhoven, ook een hele bekende naam in Den Helder van het voetballen, van Helder. En van de Broeken en Schaafstra, dat waren wel zo'n beetje de bekendste.
Hubrechtse heeft ook heel lang gewerkt. Hè?
Ja, Hubrechtse was chef expeditie. En daar heb ik ook nog een flink aantal jaren mee samengewerkt.
Het was een gerenommeerd bedrijf uit 1904. Dus het bestond precies 50 jaar toen u in dienst kwam. Dus u heeft waarschijnlijk ook nog het moment meegemaakt dat de feest gevierd werd. Het halve eeuwfeest.
Ja, dat is correct. Dat is precies. Ik begon in augustus en ik meen dat in september dat 50-jarig bestaan was.
Ik kan me nog herinneren dat Huis in Huis ook een krant verscheen. Waarin het ook een en ander in stond over de historie van Klerk.
Ja.
Met de namen van de medewerkers.
Ja, nou dat weet ik niet zo goed meer hoor, maar je bent wat beter in de historie dan ik zelf.
De oprichter heeft u uiteraard niet gekend, want die was toen overleden, de oude baas.
De senior heb ik niet gekend, wat wel de verhalen ervan.
En dat hij ook heel sociaal voelend was.
Ja, en ook wel dat hij bedden maakte en de bedden 's avonds ging rondbrengen op een handkar. En ze ook zelfs een heel bekend verhaal is dat hij op een bepaald moment niet meer wist bij welke klant of hij moest zijn waar hij het bed voor gemaakt had. En dat hij 's avonds door de straten rondliep in de hoop dat ze hem herkenden. En zo is hij inderdaad ook zijn bed kwijtgeraakt. Dat
picture of you, I would run it every time I felt blue.
Would you sit there in the gloom of your lonely little room and applaud each time I whispered I love you, love you?
On the screen the moment you came in view.
We would talk the whole thing over, we two. We would give 10 shows a day and a midnight matinee.
If I had a talking picture of you.
Well, Martha, here we are, parked out here in my little old 37 Chevy, dreaming again. But if you'd really like a talking picture of me, why, maybe it can be arranged.
But you'd have to let me direct the picture, and I'd write the script, too.
What would I say?
Oh, you'd look at me with love in your eyes and say, oh, you'd say,
Something like this, Martha, dear, remember that marvelous evening I stole your heart away from Willoughby?
Yes, and I found you in the garden with Pamela.
We were merely pruning the rose bushes. My love for you is stronger than then, stronger than life itself.
Hey, that's pretty good. Let's get on with the shooting, shall we? Lights, action.
Action?
If you please. If I had a talking picture of you, I would run it every time I felt blue.
Would you sit there in the gloom of your lonely little room and applaud each time I whispered I love you, love you?
On the screen the moment you came in view,
that's the time you'd know the picture was through. We would give 10 shows a day and a midnight matinee if I had a talking picture of you. If I had a talking picture of you.
Het woninginrichtingsbedrijf van Den Helder. Je had natuurlijk Zuidweg ook wel. En je had Bos. Je had een Govers niet te vergeten. Maar je kan toch zeggen dat was toch wel het grootste qua personeelsbestand.
Ja, klerk was een begrip in Den Helder. En in de volksmond was het overigens heel de gewoonte om het dat het klerko genoemd werd. Maar het was echt een bedrijf waar men van vader op zoon de mensen de spullen kochten bij het bedrijf. Het was natuurlijk ook een woninginrichting compleet. En ja, de mensen waren gewoon gewend, iedereen kocht gewoon zijn spullen bij Klerk.
Waar bestond het, de werkzaamheden in die tijd, u bent dus stoffeerder geweest, betekende dat dat nog een vak was die toen nog veel werd uitgeoefend?
Ja. Je had twee soorten stoffeerders. Je had de meubelstoffeerder en de woninginrichting. En dus de woninginrichting was natuurlijk mijn kant. Het ophangen van gordijnen, het leggen van vloerbedekking en dergelijke. Mijn broer zat in de meubelstoffeerderij.
Dat is een vak dat een beetje uitgestorven is, hè?
Ja, meubelstoffeerderij. Nou, er zijn er nog enkele, denk ik. Maar inderdaad, dat...
U had een heel leuk baantje, want u kwam bij ontzettend veel mensen thuis natuurlijk, hè, die dus hun huis lieten inrichten.
Ja, het was ook een heel gevarieerd werk. En wat ook heel leuk was, heel veel ambachtelijk werk wat mensen uitvoeren. Daar zie je niets van. Als je ziet wat een elektricien doet, dat er zoveel verstopt zit achter de muren en weggewerkt. En als de stoffeerders als laatste een pand of een huis verlaten, dan is er iets moois wat ze achterlaten. Dus dat is heel dankbaar.
Dus je moest de vloer bedekken en ook de tapijten leggen?
Ja, de zonwering ophangen.
Dat betekent dat u nog wel een extra zakcentje overhield, want er waren toch wel mensen die het zo leuk vonden, die zo blij waren dat hun huis weer werd heringericht, dat ze u ook wel eens een fooi toestopten.
Ja, maar in die tijd dat ik begon, en dat was dus in 1954, nou, toen was er natuurlijk nog niet zo vreselijk veel welvaart, dus je kon niet zeggen dat nou... Ik weet nog heel goed dat ik 8 gulden per week verdiende, daar begon ik mee. En dan zaterdagsmiddags, dan ging ik nog bloemen bezorgen voor Jan Zwart, die woonde ernaast in de Wezenstraat.
Dus. Ja, de koffie kregen we in ieder geval wel bij de mensen.
Nee, het werk was perfect. Het was heel leuk, heel afwisselende baan.
We gaan nog heel eventjes naar die eiken buffetten. Die had je heel vroeger. Die waren er haast niet meer. Hè. Je had toen nog meer van die eenvoudige, strakke meubels. Met die spiegelopstand. Die waren er nog wel in 1954.
Ja, dat was er nog wel. Hoewel, maar het was natuurlijk na de oorlog. Was er, weet ik wel, een periode. En dat heb ik natuurlijk ook meest uit verhalen. Dat er nog ontzettend weinig te koop was. Heel veel mensen kwamen op een lijst te staan voor een tafel en 6 stoelen. En van buffet en dergelijke was vaak nog niet eens sprake. Dat kwam inderdaad in die periode dat ik begon. Toen ging het een beetje over naar de tiek. En wat wel aardig was, dat is tegenwoordig natuurlijk veel gevarieerder. Bijna overal zag je dezelfde inrichtingen, dezelfde tafel, 4 stoelen en 2 armstoelen erbij in de kamer, een dressoir. En wat wij ook deden, dat was dus, dat was natuurlijk ook de tijd van Indonesië. Boven de schoorsteen werd zo'n lap gedrapeerd en daar werden die, ik ben de naam eigenlijk van dat even vergeten, die werden meegenomen uit Indonesië. En daar werden dan van die koperen dingetjes opgehangen. Dus boven iedere schoorsteen hing zo'n lap en dan hing er een krokodilletje op of een ander koper dingetje. Maar heel veel huizen was, de inrichting was overal hetzelfde.
We gaan even naar de jaren 70. In 80 is het is Klerk verhuisd, hè, naar de burgemeester Witmeesterweg. Vijf jaar eerder zijn jullie dus begonnen als zelfstandig ondernemer aan de Zuidstraat. Ja, dat zou je vorige werkgever Klerk natuurlijk niet zo leuk gevonden hebben. Een concurrent extra.
Nou, dat was het. Nee, zo lag het niet. Het verhaal was eigenlijk zo dat de zaak was overgegaan in handen naar de zoon. En van de zoon, die was toch meer ingesteld op de verkoop en niet zozeer op het ambachtelijke. En toen wij dan ook met het voorstel kwamen dat hij zijn werkzaamheden aan ons ging uitbesteden, want zo is het bedrijf gestart, als freelance stoffeerders om het leggen van de vloerbedekking voor allerlei bedrijven. En hij werd in wezen onze eerste grote klant. Dus ik geloof niet dat hij het zo vreselijk probleem mee had. Want hij heeft later nooit meer eigen stoffeerders gehad. Hij heeft altijd het werk uitbesteed.
Heeft u dan niet even gedacht, die zoon, om jullie dus op te nemen in het bedrijf, maar dan binnen het bedrijf een zekere zelfstandigheid te geven?
Nee, nee. Nee, ik zeg al, hij was echt gericht op de verkoop. En hij vond dit een perfecte oplossing.
U zijn begonnen in de voormalige beddenmakerij van Gelmers. Die is er toen zeker mee gestopt in 75?
Ja, nou ja, die was gestopt toen. Ja, dat klopt.
Want beddenmakerij, dat was een beroep wat ook niet zoveel meer meetelde.
Nee, en ook een. Het was natuurlijk, dat was een kwestie van de materialen. Tot die tijd was het dus eigenlijk zo dat iedereen een kapokke of een veerde bed had. En dat werd allemaal handmatig gefabriceerd. En dat was eigenlijk de tijd dat de polyether en de schuimrubbers naar voren kwamen. En ja, dat kon fabrieksmatig gedaan worden.
In de waterbedden, hè?
Nou, die zijn nog van veel later, hoor, de waterbedden. Ja, dat is wel veel later.
Dus vroeger werden de matrassen zo nog gerepareerd?
Ja. Ja, noppen erin zetten. Die noppen sprongen er wel eens uit. Een bed was ook altijd driedelig. Dat was ook altijd heel bijzonder.
Een stroobed had je niet meer toen, hè?
Nou, een stroobed in zoverre. Ik was natuurlijk, toen ik 20, een aantal jaren later, 20 in dienst ging. Toen heb ik nog 1,5 jaar op een stroobed geslapen. Want in dienst was het wel. Dat werd niet gebruikt in de handel.
Nee. Ja, dat is niet zo prettig, hè?
Nou, het sliep perfect, hoor. Ja, maar ja, als je jong bent, kun je op een trottoirtegel slapen natuurlijk, hè. Maar ik sliep er wel goed op.
Ik kan nog stellen dat u niet zozeer potentiële klanten mee hebt genomen naar de Zuidstraat, toen u bij Klerk vandaan ging.
Nee, nee, dat was ook in principe de afspraak. Wij deden alleen het leggen van de vloerbedekking tegen een vastgestelde meterprijs, een afgesproken prijs. En van dus de handel, de verkoop, daar hielden we ons afzijdig op het afleveren van de materialen naar de ondermaterialen.
U zaten aanvankelijk niet op zo'n heel gunstig punt, want de Zuidstraat was natuurlijk nog niet zo centraal meer in die tijd, hè? Hoewel de weg wel verbreed was natuurlijk, de Zuidstraat.
Ja, nee, we waren ook al heel snel weg. Een half jaar later zaten we al op de Weststraat.
Hadden jullie toen ook al personeel aan de Zuidstraat verder?
Ja, we hadden eigenlijk binnen een hele korte tijd waren we met een man of 8, 9.
Zo. Ja. Dus van haast nog aan een personeelsvereniging, denk ik.
Ja, nou die periode hadden we net bij Klerk afgesloten natuurlijk. Daar hadden we bloeiende personeelsvereniging, zaalvoetbalvereniging. Ja.
From your love. brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven. Special angel here to watch over me.
A smile from your lips brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain.
I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a
zijn dus naar de Weststraat gegaan. En ja, daar hebben we eigenlijk heel goed gezeten, hoor. Dat was best een hele mooie plek. Na ons kwam Buitendijk erin. Maar wat natuurlijk was, wij waren erg op het ambachtelijke ingesteld. En dan maakt het niet zoveel uit waar je zit. Want dan komen de mensen omdat ze bepaalde dingen nodig hebben die je alleen bij zo'n ambachtelijk bedrijf vindt. Dus het werd toch gauw door mond-to-mond reclame, wist men ons al vrij snel te vinden.
We hebben het over de Weststraat, maar de ingang is toch tot het laatste toe in de Beterikstraat geweest?
Nee, van de Weststraat. We hebben een periode gehad op de Weststraat. Toen hebben we een filiaal gehad op het Julianenplein. Dat is maar een paar jaar geweest. En de Weststraat en het Julianenplein zijn uiteindelijk overgegaan naar de Beterstraat onder één dak.
Dat was naast, hoewel dat er nu bestond, het café, hè, van Koekenbier.
Dat klopt, dat, op de hoek was het café van Koekenbier. En toen wij daar kwamen, zat een Italiaans restaurant zat erin. Nou, die gingen weg en dat hebben we toen overgenomen. Dus toen hadden we eigenlijk het hele hoekpand, want we zijn eigenlijk net naast het hoekje begonnen.
Ja, en de buurman was natuurlijk de schakel.
De buurman was de schakel, die zat achterop.
Een soort gelijke bedrijf, dacht je, zou je denken.
Ja, nou, die was niet zo op het stofferen ingericht, dus echt op de verkoop van meubelen. He, dus wat wij waren wat meer op het stofferen ingericht.
Ja, dus je weet elkaar niet.
Nee. Nou, ik denk dat je elkaar overigens nooit bijt, hoor. Dat blijkt hier wel op het Raffelijncentrum. Als branches zich naast elkaar verzamelen. Ja. Je bedient toch allemaal een bepaald deel van de markt, een bepaald publiek.
Ja, maar als je toch te veel van die soort gelijke bedrijven krijgt. Ja, de consument kan toch maar één keer dat artikel aanschaffen.
Ja, maar wat ik al zei. De verscheidenheid aan de producten is zo enorm. Je kunt je altijd op een bepaald segment richten. En dat is hier dus ook het geval.
Ja, dus het bedrijf waar je zelf nog steeds min of meer leiding aan zal geven, dat verkoopt toch artikel die dus in de helden niet elders te krijgen is?
Jawel, maar toch, wij hebben bijvoorbeeld gespecialiseerd in het marmoleum en dat houdt ook automatisch in dat we dus projectmatig heel veel bezig zijn. Dus het leggen van vloerbedekking in scholen, in gebouwen. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de onderdelen waar wij ons bij uitstek bekwaamd hebben. En dat hebben andere woninginrichters weer in mindere mate.
Ja, toen u dus helemaal in de Beterstraat kwam, toen heeft u ook wat sturing gegeven aan de ontwikkelingen van die winkelstraat?
Ja, ik ben een flink aantal jaren voorzitter geweest. Eerst was ik bestuurslid van de winkeliersvereniging Beterstraat. We hadden toen nog 6 winkeliersverenigingen in het centrum. En wat ik nog altijd heel aardig vind dat ik toen de aanzet heb gegeven samen met Stefan Amersfoort en Jan Mooi en gezegd hebben, nou nu moeten we toch eindelijk eens af van al die aparte winkeliersverenigingen. We willen één winkeliersvereniging voor het centrum en dat hebben we eigenlijk zo voor elkaar gemaakt. En eerlijk gezegd viel dat reuze mee, hoe snel dat toch nog tot stand is gekomen. Ik had gedacht dat er veel sentimenten voor van de straat waren. En je zou haar zeggen, de fusie van het Helderse voetbal zou zo gemakkelijk moeten gaan. Wij hadden binnen de kortste keren, hadden we toch binnen een half jaar, hadden we de HOB, de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad. En daar ben ik een vink aantal jaren voorzitter van geweest.
Maar er gaat natuurlijk niet zoveel geld mee om als met een fusie met voetbalverenigingen. Dat gaat natuurlijk niet met elkaar vergelijken. De vestiging aan de Beterstraat bleek ook niet langer wenselijk. Er is wellicht sprake geweest van een omzetdaling, dat jullie besloten hebben om toch maar naar de Schoten te gaan.
Ja, er zijn twee redenen en de voornaamste reden heb ik net al ongeveer gezegd is dat ik denk dat je als er zoveel branchewinkels verzameld zijn bij elkaar, dan kun je niet als eenling in de stad blijven zitten, want de mensen op dit gebied gaan hier hun keuze doen en waar de keuzes gemaakt worden, daar moet je bij zijn. Dat is eigenlijk toch wel de belangrijkste reden. En de verhuizing van de markt naar de Beatrixstraat, dat heeft ons uiteindelijk de laatste jaren behoorlijk omzetdaling gegeven op de zaterdagen.
U had hooguit misschien nog aan een steunpunt kunnen denken in de binnenstad, hè?
Nou, daar is ons assortiment en onze artikelen zijn daar te grootschalig voor. Wat natuurlijk ook steeds meer ging spelen, de bevoorrading. Eigenlijk dit soort winkels, dat kan gewoon niet meer in de binnenstad.
Er zijn nou geen wensen meer, zou je haast denken, hè? Nu je dus een prachtige locatie hebben.
Nee, nou, ik heb zeker geen wensen meer, want dus met het realiseren van deze locatie betekent dat voor mij eigenlijk de overgang naar een ander leven. Maar de wensen die we nu hebben, daar kunnen we voorlopig de eerste jaren mee vooruit. Want het is hier natuurlijk een prachtige plek, prachtig ruim en overzichtelijke winkel, een perfecte locatie. Dus de eerste jaren kan het Helder Servicebureau probleemloos verder.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat je dus geen bestuursfunctie meer kan innemen van de winkeliers in de binnenstad, hè? Die dus uit de binnenstad bent weggetrokken.
Nee, maar dat klopt hoor. Maar dat was ik ook niet meer. Toen ik raadslid ben geworden, toen was ik al geen voorzitter van de binnenstad meer.
Kon dat niet gecombineerd worden dan?
Nou, kan niet. Ik vind zelf dat als je iets doet, dan moet je het wel goed doen. En dan moet je ook veel tijd erin steken.
Want de meeste van de leden van de winkeliers, die zullen ongetwijfeld op de VVD stemmen.
Ik zou dat niet weten. Dat zou ik niet weten. Ik hoop van wel natuurlijk. Maar ja, van oudsher zijn winkeliers inderdaad van VVD potentieel klanten.
Kan niet verwachten dat er van GroenLinks en Partij van Arbeid veel bij zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, ik weet niet. De mensen zijn tegenwoordig ook individueel hoor. En dan is het natuurlijk zo dat plaatselijk spelen nog andere dingen mee waarop men op iemand stemt dan landelijk. Hè. Ik kan me voorstellen dat winkeliers landelijk snel in de categorie van de VVD vallen. Maar plaatselijk spreekt ook de persoon mee waar men op stemt. Dus dat heeft men nog wat andere motieven.
Ja. Als u 1954 opnieuw een beroepskeuze moest doen, u was toen op het arbeidsbureau, dat was toen nog gevestigd aan de Kerkgracht, zoals u weet.
Ja.
Als u toen eens een keuze moest doen, een andere keuze moest doen, wat voor beroep had het dan geworden?
Ik had een in die jaren daarna, dus na ik was dus begonnen bij Klerk, en daarna kwam ik in dienst, en in dienst heb ik testen gedaan voor andere beroepskeuze. En wat daar eigenlijk uitkwam, dat was dat de boekhoudkundige kant Maar daarvan heb ik geen spijt dat ik dat niet gedaan heb. Want het vak wat je zelf net al tijdens het gesprek aangeeft, is zo het meest leuke van dit vak. Is dat je alle dagen met mensen omgaat. Met mensen in contact, de binding met de klanten. En nou, ik denk zonder problemen wel in ieder geval weer iets gekozen hebben in de richting dat je veel met mensen te maken hebt. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen.
Dicht in de buurt natuurlijk, hè. Ja, dat was er ook.
En die Sinterklaas presentjes die gekocht werden voor de kinderen, dat gebeurde onder leiding van mevrouw en diverse andere dames.
Ja. Uw vrouw heeft ook een zeer actieve rol gespeeld, maar dan meer als in het revue, hè?
Mijn vrouw heeft in de revueafdelingen en met toneelstukken heeft ze een actieve rol gespeeld. En ook altijd actief deelgenomen aan basketbal.
Zij kon trouwens ook wel makkelijk aan een bepaalde kleding komen. Hè? Want ze heeft natuurlijk een beetje in de lapjes en stoffen gezeten.
Ja, maar dat met de sportuitrusting voor mij mag niets van doen.
Nee, ik heb het nu even over de toneeluitrusting, hoor. Met lapjes kan je toch ook een en ander.
Ja, mevrouw die heeft wel diverse dingen voor het toneel verzorgd wat ze dan zelf kon maken. Maar er waren dingen, dat ging niet. Als je een stuk neemt als een hoop van zegen, dan kan je die kleding van die tijd kan je niet even nagemaken. Die kostuums werden allemaal gehuurd bij een verhuurbedrijf in Amsterdam.
Ja.
En het decor werd gemaakt in de garage van de AMM.
Ja. Nou, daar kwamen heel wat zakdoeken aan te pas waarschijnlijk in die tijd als Hoop van Zegen werd opgevoerd, want het is een heel droevig stuk natuurlijk. Hè?
Ja, maar er kon ook gelachen worden. Het is niet alleen droefheid en ellende. Er kon
ook de afloop is natuurlijk niet zo leuk natuurlijk.
De afloop is niet zo leuk, maar het was zo dat er in het stuk ook wel om diverse teksten gelachen kon worden. En het stuk op zich is natuurlijk heel goed. Het is heel goed geschreven door Herman Heijermans. Ja. En het stuk is geschreven in spreektaal en niet in schrijftaal.
Nee.
Want de meeste toneelstukken die je koopt, die zijn meestal allemaal geschreven in schrijftaal. En die moest ik altijd veranderen in spreektaal. Want schrijftaal is geen spreektaal.
Nee, maar ja, het stuk zelf is natuurlijk een aanklacht tegen de sociale omstandigheden die er toen heersten. Hè? Dat mensen die dus verzopen, zoals ze dat toen uitdrukten, dat ze door helemaal geen, dat die weduwe en die kinderen eigenlijk helemaal niets meer hadden.
Ja, omdat het ging erom om een schip te laten vergaan om verzekeringsgelden te kunnen innen.
Ja.
Dat was het, dat was de opzet. Dus ze lieten expres schepen op zee vergaan om het verzekeringsgeld te kunnen innen. Dat was de strekking van het stuk.
Ja, en de weduwe bleven zonder geld en inkomsten.
Ja, het gebeurt heden de dagen nog. Alleen zijn het geen schippen, zijn het geen visserschepen, maar zijn het olietankers.
Abie Vlam, nou iedereen kent hem in de helden wel, bij de oude generatie tenminste. Hoe bent u zelf in de muziek gekomen?
Dat is De geschiedenis van de optimisten wordt uitvoerig uit de doeken gedaan. We praten hierover met Joop Gast, Arie Vlam, Joop Koek, Col Bouts, Arie Geils, Jaap Drijver en de zangeres Tini Kuiper-Zeeman. Of Tini Zeeman-Kuiper in die volgende.
En weet dat de Ramblers ook zo begonnen zijn. Dat vond ik een hele leuke opmerking. En misschien is dat ook wel de oorzaak geweest dat ik toen naar Col ben gelopen. Die eigenlijk al een jeugdvriend van mij was. En gezegd, dat initiatief van jouw vader is geen slecht advies. Wat kunnen wij doen met z'n allen? En toen is de bezetting tot stand gekomen. Ja. Een bezetting voor de Haarlem Hotshots. Die toen bestond uit het piano, instrument piano, gitaar had Koek en trompet had Bouts en we wisten met z'n en Bijl, Piet Bijl, en we wisten ook met z'n allen dat er nog een knappe klarinetist in Den Helder was en dat was de zoon van de stadmuzikant Snaphaan, dus Piet Snaphaan, en die hebben we geanimeerd en die voelde er wat voor. En Aris Harrier wilde drummen. En die werd de drummer. En zo hadden we een bezetting.
Arie Vlam, nou iedereen kent hem in de Helder wel, bij de oude generatie tenminste. Hoe bent u zelf in de muziek gekomen?
Dat is, daar moet ik even over denken. HBS Orkest.
Scholieren die bij elkaar kwamen.
En er moesten wel eens, er waren wel eens avondjes en dan moest er dansmuziek gespeeld worden. En ja, dan werden de mensen die een klein beetje muzikaal waren, die werden bij elkaar getrommeld. En zodoende is er eigenlijk een HBS-band ontstaan. Een man of 3, 4. We zaten alleen met een groot probleem, we hadden geen drummer. Maar ja, mijn vriend Louis van Loo, die wist Henk Visser gek te krijgen om een drum te kopen. Want Henk was al in de verdiensten, dat moet er ook bij gezegd worden. En nou ja, en zodoende ontstond er ook aan de andere kant ook een groepje.
Meneer Gast.
Ja, wat zal ik zeggen? Ik was bij die groep, bij die Haarlem Hotshots 5... was het oorspronkelijk. Ik kan me nog heel goed herinneren, we hadden heel veel gerepeteerd voor die avond waar Arie Geils over sprak van OKK. En ik had me erop gericht dat ik mee zou kunnen doen, maar het bleek er later dat ik met angina in bed lag. Dus ik kon, het was niet zo, was wel niet zo comfortabel. Dat leek dan wel aardig. Ja, toen was het al. Toen was het al. Maar dus dat ging toen niet door, maar later heb ik ook een gitaar aangeschaft. En Jo Koek die heeft me daar een beetje in bijgestaan. En zo zijn we later met wat grotere bezettingen zijn we doorgegaan in de oorlog.
En dat is nog steeds diezelfde zwarte gitaar die...
Die staan nog bij me thuis.
Die staan nog bij je
thuis, ja. Hoe ben je er zelf bij gekomen?
Dat was heel grappig. Ik zong met mevrouw Band samen wat Hawaiian liedjes. En toen heeft een van de heren mij verzocht of ik een nummertje wilde proberen bij de band zingen. Ik vond dat allemaal heel eng. Maar dat lukte aardig. Dus ze vroegen mij of ik dan mee wilde optreden. Ik vond het doodeng natuurlijk en ik stond stijf van de zenuwen, maar het is toch aardig gelukt.
Heren, krijgen wij het bekende nummer van Johnny Green, Body and Soul. Thank you.
Optimist is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan?
Ja, die is ontstaan omdat niet dat we de naam Harlem Shorts niet leuk vonden, maar het mocht niet meer. We hadden de bezetting natuurlijk, dus dat soort dingen dat in geen enkel opzicht. En er staat trouwens nog vermeld dat ik het helemaal geen leuke naam vond, die naam die toen bedacht is van de optimisten. He, dat
Ja, de optimist. Ja, we moesten wel anders, want we konden geen Engelse namen meer gaan voeren. Dus,
Je hadden wel rekening te houden op de duur met de cultuurkamer.
Ja, zeker. Ja, dat
later een rol.
Betekent dat je ook geen Engelstalige nummers meer mochten spelen?
Nee, absoluut niet. Dat was afgelopen natuurlijk. Ja, hoor.
Ja, maar daar vonden we wel het een en ander op. Hè? Want ik speelde toen ook met Henny van der Water en Roel Pettersson en Cor Peters, onder meer in zo'n café daar in de Koningsstraat. En nou, daar hadden we natuurlijk de Tiger Act nog niet meer, maar dat noemden we dan de Zwarte Panter. En zo hadden we dus verschillende van die dingen, had je bedacht, dat ging best. Hè? En het was dus een prachtige tijd, want in Formosa, in daar kwamen de beste bands van Nederland in die tijd, alleen omdat ze lekker te eten kregen al. Ja. En wij speelden daar aan de overkant, daar bij Cor Vader. En ik weet wel, elke zondag dan, als we matinee hadden gehad, dan konden we daar bij Formosa, bij Arie van Baarle, aten we altijd bruine bonen. Die waren fantastisch, hadden een fantastische saus erbij. En dan kwamen we dus met die orkesten die daar speelden, Jack de Kinderen bijvoorbeeld. En een hele beroemde violist in die tijd. Carlo Carcassola, dat was.
Malando.
Ja, Malando en Lex van Spal was er een hele goeie natuurlijk, ja.
Evacuatie gaf wel problemen op de duur, hè?
Nou, in zoverre problemen. Wij, door het grote bombardement zijn wij als verschillende leden zijn hier en daar verspreid. We hadden een lid wonen in Rotterdam en jij woonde in Wieringerwaard, Joop, geloof ik. Ja. En jij zat in? Ja, in Bresant en in Burgerbrug. Maar we repeteerden in Schagen bij Hotel Igis. Daar hadden we onze zondagsmorgens repetitie. Dus Piet Snapha die kwam uit Rotterdam vandaan elke zondagmorgen om zijn repetitie bij te wonen. En ondertussen hadden we een soort krantje dus gemaakt om de communicatie een beetje levend te houden. Want de band moest doorgaan in die tijd.
Een soort clubblad, hè?
Ja, ik ben erbij gekomen, Jo noemde net de evacuatie. Dankzij de evacuatie, voor zover je aan de oorlog nog iets te danken hebt, ben ik erbij gekomen. Want de band werd op een gegeven moment uitgebreid met Jan Jacobs op de tenorsax. Hij was getrouwd met Corrie Kossen, een verdienstelijke pianiste die voor de oorlog vaak met mijn zuster samen piano speelde. Mijn zuster die later dus ook aan de piano zat bij de Optimisten. Maar goed, Jan Jacobs die was in Annapallona geëvacueerd, mijn ouders, mijn zuster en ik ook. En als we van het werk afkwamen, dan liep ik met Jan Jacobs vaak via de Molenvaart in Annapallona naar huis. En toen vertelde mij op een gegeven ogenblik, ik ben lid geworden van een leuk dansorkestje en daar speel ik tenorsaxofoon. Is dat iets wat jou ook interesseert? Want ik weet dat je veel van muziek houdt, maar je doet niks aan muziek. En toen ben ik dus eens een keer met hem meegereisd en ik heb daar een paar repetities in Hotel Igers was dat zeker, hè? In Schagen meegemaakt. En toen zei Jan Jacobs, als je daar nou iets voor voelt om je hier ook in te bekwamen, ik heb nog de beschikking over een altsaxofoon en die is eigenlijk van het Stedelijk Muziekkorps. Die heb ik in bewaring. Die is niet geschikt om bij dit dansorkest te gebruiken, want het is een hoge stemming, maar je kan er altijd beginnen te oefenen. En dat heb ik dus gedaan en toen later kon ik ook weer via Jan Jacobs, meen ik, bij Strang, de muziekhandel, een King altsaxofoon op de kop tikken. En daar ben ik toen verder op gaan oefenen en op een gegeven ogenblik met trillende vingers is mee gaan repeteren met de jongens. En zo begon het langzamerhand op dreef te komen.
Henny van der Water met de Six Buttermakers gaan nu besluiten met het bekende nummer van Hoggy Carmichael, Skylark.
Skylark, have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring, where my soul can go journeying over the shadow and the rain to a blossom-covered lane? And in your lonely flight, haven't you heard the music of the night? Wonderful music, strange as a will-o'-the-wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. So Skylark, I don't know if you can see those things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Thank you.
Benny Goodman zijn toon op de klarinet, die verschilde met Artichaut. Artichaut was wat helderder en ruiger, hè, zoals we dan zeggen, maar Benny Goodman was wollig en soepel. Hè. Toen dachten we, ja, zulke arrangementen willen we ook wel graag maken, maar dan hadden we nodig een aparte klarinet. En dat vonden we in de plaatsgenoot Dolle van Driel. En toen was inmiddels ook het geluid van Glenn Miller veelvuldig tot ons doorgedrongen. En die werkte met een saxbezetting waarvan een topklarinet aanwezig was. En de arrangeurs in ons orkest schakelden meteen over om ook die bezetting en in die toonbezetting voor ons geschikt te maken. En zo hielden we daarmee de ontwikkeling op het gebied van de dansmuziek, maar ook jazzmuziek, waar de jazzkant werd voornamelijk vertolkt door de kleine groepen die in ons orkest ook aanwezig waren, de rhythmmakers, ja, onder andere, die veel solistisch werk naar voren konden brengen, maar ons orkest bracht natuurlijk wel wat solistisch werk, maar in het algemeen een groot ensemblewerk met geschreven arrangementen.
We hebben in Gooiland gespeeld voor een soort concours. De Gooise, ja, van de krant was dat, van de Gooise, de Gooiland, Gooi-Neemlanden was dat, de krant. Die had een concours gemaakt. En daar hadden we de eerste prijs.
Dat was toch zeker een hoogtepunt.
Die Dolle van der Linden en Manny Hoets.
Ik wil er nog even bij zeggen dat we op dat concours drijven er naartoe om eraan mee te doen, was niet zozeer om een prijs te halen. Maar wij speelden hier voor ons zeer dankbaar publiek natuurlijk veelvuldig. Maar wij wilden graag wat professionele beoordeling hebben. En dat vonden we toen op dat concours, omdat het bekendgemaakt was dat de jury zou bestaan uit Dolle van der Linden, Jos Kleberen en Manny Hoets. Die vonden we zo professioneel dat we zeiden, daar moeten we aan deelnemen. We moeten echt niet denken dat we een prijs ergens halen. Maar we krijgen een juryrapport. En dat moet voor ons dan een drijfveer zijn om bij de repetities op onze zwakke punten die daarin nog uitgegeven worden, om daar veel aandacht aan te besteden. Maar wonder boven wonder, op dat concours, waar we uit geldgebrek alleen maar voor een gedeelte konden blijven, want we hadden een bus gehuurd en die was betaalbaar gesteld alleen tot de avond, en wij moesten notabene ook nog door de vorderingen, dat was ons niet bekend, van dat concours moesten we ook 's avonds nog spelen. En toen is er op een of andere manier dat zaakje gefinancierd geworden. En toen konden we blijven, maar het bleek naderhand waarom. Want toen de prijsuitreiking was en de eerste prijs ook al was gevallen, toen was er nog de hoofdprijs, de ereprijs, als beste orkestje in Nederland. En dat waren de optimisten. We waren volkomen beduust, ontzettend verheugd. Daar was het ons niet om begonnen. Maar we hadden hem.
De Optimisten was een club waar je werkelijk van hem aan kon op repetitie zo. Iedereen was er bij slecht weer. En wat voor tijd maakte niks uit, maar er was altijd een hoop plezier. Altijd een grote vriendschap tussen ons. En ik heb daar de prachtigste herinneringen aan.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik wou eraan toevoegen dat vooral die vijf naoorlogse jaren, 45 tot 50... toen we dus goed op dreef waren met elkaar en we weer toegang hadden natuurlijk tot de Angelsaksische dansmuziek. Dat zijn vijf jaren waar ik altijd nog met grootste genoegen aan terugdenk. Dat was heerlijk.
Nou, ik heb hier voor me liggen het programma, een van de, denk ik, de laatste avond die wij gemaakt hebben in Den Helder. Het was in het Tivoli Theater met een programma genaamd Het Feest van Muziek met Dolle van der Linden als de verzorger van de tweede helft van het programma. Ik mag wel geloof ik zeggen, dat was de De hoogtepunt van de optimisten met onder andere als solist Kees Verschoor. En daar denk ik met heel veel genoegen aan terug, aan die avond in april 1949.
Als ik een paar woorden mag zeggen, dan zou ik dit naar voren willen brengen. Ik heb vele jaren in de muziek gezeten. Maar die 2 jaar dat ik in de optimisten heb gezeten, is voor mij de beste tijd geweest.
Er komt natuurlijk op een gegeven ogenblik een fase waarin je zegt, door diverse omstandigheden kan onze bezetting niet meer worden gehandhaafd. En dat bleek in 1950 het geval te zijn. Namelijk, de leden die met veel enthousiasme werkten aan hun muzikale carrière, werkten ook aan hun maatschappelijke carrière. En ze studeerden daarin om diverse diploma's en actes te behalen. Onder meer de befaamde trompetist Henny van der Water. Die moest nodig. Hij vond het nodig een acte te halen voor Engels. De klarinetist, die veel al in de oorlog zijn vader had geholpen bij het in de chirurgie tijdens de oorlog, die kon zijn studie weer hervatten en die moest, zoals hij zei, weer onmiddellijk naar de snijkamer. Dolle van Driel was dat. Dus die zegt, ik ga mijn studie weer oppakken. Jo Koek, die zegt, ja, ik ben wel op de werf, maar ik heb andere inspiraties. Ik zou graag in het onderwijs willen en daar moest hij ook zijn best voor doen. En dat viel allemaal samen. Een ander zoals Jacobs, die ging ons verlaten omdat hij een functie kreeg in het ministerie van Justitie in Den Haag. En toen zeiden we, ja, nou treedt er zo'n verschrikkelijke breuk op, dat met een nog overblijvende bezetting doorgaan, dat zat er niet in. Dat wilden we niet meer. En toen zeiden we, nou, op het hoogtepunt, dan breken we. En dan blijft er voor ons alleen de herinnering over. Waar we nu eigenlijk die hele ochtend, of een groot gedeelte van de ochtend over praten. Natuurlijk, er zijn hoogtepunten geweest. En een van de hoogtepunten, of eigenlijk het hoogtepunt, dat was het optreden. Met het gezamenlijk optreden met het Metropoolorkest. En het leuke wil, dat de eerste contact met Dolle van der Linden en sommige leden van het orkest, dat vloeide voort uit ons radiooptreden. Waarbij we dus met enkele van die leden en ook onder meer met Dolle van der Linden een gesprek hadden. Toen bleek dat naderhand met het optreden ook en met in herinnering van ons concours, zei Dolle van der Linden op ons aanvraag, natuurlijk willen we graag in Den Helder en zeker met jullie in één programma zitten. Dat vonden we een grote eer. Dat is de enige keer geweest dat het heeft plaatsgevonden. Ik zal u niet vermoeien met alle financiële moeilijkheden die eruit voortvloeiden. Maar ondanks dat was het een optreden waar vele mensen in Den Helder nu nog, die dat weten, je er nog wel eens over aanhouden. En zeggen, wat was dat toch een leuke avond. Thank you.
Optimisten hebben ook een aantal glasplaten gemaakt. Hoe is eigenlijk die afspraak tot stand gekomen?
Nou, ik heb toen dus een contact gehad met Gerard van den Berg. Gerard van den Berg was een bekende figuur in Den Helder voor de oorlog. En nou, in de oorlog had hij bepaalde activiteiten. En ik meen dat hij werkzaam was bij Drukkerij de Boer. Of hij deed veel voor Drukkerij de Boer bij feesten. En toen heeft hij mij gevraagd of ik of wij optimisten belangstelling hebben voor het opnemen van glasplaat. Dat is, heeft geleid tot een verder contact. En ik kan me herinneren dat op een bepaald moment, een datum weet ik helaas niet meer, in de loop van de oorlog, ik meen 43 was het, Arie, misschien jij dat nog weet. Was het in 43 die opname?
Nee, dat was na de oorlog.
Oh, na de oorlog?
Na de oorlog, oh, ja.
Nee, nee. En daar werden we gevraagd om zondagmorgen, op een zondagmorgen, in de winter van 46, naar een casino te komen met de band. En daar was de casinozaal beschikbaar. Wij waren de eerste van een aantal mensen die hij op die ochtend had uitgenodigd om zo'n plaat te maken. En nou, dat was dan de aanleiding om in casino te komen voor de opname.
Ja. Wat zou de reden geweest zijn dat jullie gebruik hebben gemaakt van een glasplaat in plaats van een bakelietenplaat? Had het te maken met de prijs?
Nou, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar ik meen dat op dat moment de mogelijkheid van een bakelietplaat niet aanwezig was. Bovendien, Gerard van den Berg die kwam met deze, met dit voorstel, en wij hadden daar verder helemaal geen zeggenschap in. En zo is het gebeurd.
Bakelietplaten die had je natuurlijk altijd al gehad, hoewel dat schijnt ook in de oorlog nog eens spaarzaam geweest te zijn.
Ja. Ja, maar daar, dat gebeurde met een heel andere techniek. En naar mijn weten heeft Gerard van den Berg via een relatie contact gehad met iemand van Radio Nederland. En Radio Nederland, dat was de toen bestaande omroep. Die had op een gegeven ogenblik op aanbod nieuwe apparatuur aangeschaft. Opnameapparatuur. Want ik denk dat de apparatuur, de oude apparatuur, die dus nu beschikbaar kwam, dat die al van doelen tijd was van de omroep. En de enige mogelijkheid om daarmee geluidsopname te maken. En dat is dus gebeurd. Een medewerker van dat Radio Nederland, die had die beschikking over die apparatuur, en dat had hij aan Van den Berg aangeboden om met relaties hier in de stad van verschillende groepjes die aan muziek of declamatie of wat ook deden, daarmee de opname te maken. En dat gebeurde in het latere casino.
Ja, aan de Molengracht dus.
Ja, ja.
Als je een glasplaat denkt, zou je haast denken aan uitsluitend glas, hè? Maar dat is het dus niet.
Nou, waar die helemaal uit bestond, weet ik niet. Maar hij had het over glasopname. Of hij nou bedoelde dat de plaat waarmee het geluid werd opgezet van glas was of van wat anders. Dat weet ik niet meer, helaas.
Maar jullie hebben toch wel zo'n exemplaar in bezit gehad?
Wij hebben allemaal daarna afdrukken gekregen. Hè, en die afdrukken die moesten kopen. Ja, natuurlijk. Gebeurde niet voor niets. Hè, maar we waren al blij dat we op deze manier ons eigen geluid eens een keer konden controleren.
Kon je het op een normale grammofoonplaat afspelen, zoiets? Of had je een speciale naald voor nodig?
Ja, dat is de clue. Naalden, dat waren geslepen bamboe. Hout. Ja, ja. Ze draaiden, je moest ze afdraaien van binnen naar buiten. Het was totaal anders dan dat we nu gewend zijn.
En die naalden kon je gewoon bij een platenhandelaar kopen? Wat had je toen het strang?
Dat weet ik niet meer. Dat is me ontgaan. Misschien hebben wij wel een doosje met die naalden erbij gekregen om dat te gebruiken. Maar we kregen wel de raad van doe het niet te veel, want elke keer als hij gedraaid wordt, wordt hij slechter.
En een bandrecorder hadden jullie natuurlijk niet.
Die bestonden niet. Hè? Toen vlak na de oorlog waren die niet in de handel. In elk geval. Ze waren wel experimenteel in ontwikkeling, maar populair en in de verkoop, dat bestond nog niet.
Thank you.
Ik heb voor mezelf één exemplaar gekocht, hoewel ik helemaal geen grammofoon had. En ook een naald heb ik ook gekocht, maar goed, dat is toch aardig. In de hoop dat ik later nog eens een keer een grammofoon zou kunnen kopen. Wat weet je ervan, in 45, 46, hoe dat allemaal zou afdraaien. Maar het is nooit een grammofoon geworden. En op het moment dat ik een grammofoon had, was die plaat er niet meer. Die was te nat geworden, waar ik hem opgeborgen had. Dus... helaas, ik heb hem zelf nooit af kunnen draaien. Maar later kwam Arie met de mogelijkheid dat hij de mogelijkheid had gehad om opname te beluisteren. Want daar weet Arie het meeste van.
Ja, even terugkomen eerst op die plaat. Dat we kregen het advies, dat heb ik al gezegd, dat je zo weinig mogelijk moest gebruiken. We waren er als goud zo blij mee. En we hebben hem als een baby vertroeteld bewaard. Maar het is al gezegd, natuurlijke slijtage en inwendige, de samenstelling werd aangetast. Er was gevoelig voor vocht en... vele dingen. Zodoende heeft die plaat geen lang leven gehad. Degene die er erg zuinig op geweest is, dat is een bandlid van de Water. Henny van de Water, dat was de trompetist in de Optimisten. En die heeft het heel zuinig bewaard en onder omstandigheden dat de plaat niet zo zwaar beschadigd is geweest. Maar hij heeft hem wel vaak gedraaid. En toen daarna, jaren daarna, de mogelijkheid was om met een bandrecorder geluids op te nemen, heeft hij daarvoor gezorgd dat hetgene wat nog van de platen over was en de flarden die daarop stonden op de bandrecorder op te nemen. En die flarden die zijn dus op de band gezet en daarmede is zijn zoon heeft dat weer overgezet op een cd. En zodoende hebben we dus nog, en daar zijn we nog altijd erg blij mee, wat geluid overgehouden van het orkest, waarvan wij in onze gedachten wel wisten wat het volume was en wat de kwaliteit was. Daar zijn we erg blij met dat rommelige opname van die plaat is afgekomen.
Ja. Waren jullie ook toch een klein beetje commercieel in die tijd? Want tegenwoordig als er een bandje optreedt of een orkest, dan nemen ze natuurlijk vaak hun eigen grammofoonplaten mee om die aan het publiek te verkopen.
Nee, dat bestond toen niet. Dat is in de vlucht van de ontwikkeling achter ons aangekomen. En sterk vooruitlopend op de techniek. En het commerciële besef die verschillende mensen hadden die met orkestjes optraden. Dat commerciële achtergrond en bedoelingen die had de Optimisten toen de tijd helemaal niet.
Maar ze waren wel in de handel, die platen. Ze werden wel verkocht aan het publiek?
Wel nee, Nee, het waren exclusieve opnamen en daar kon je niks anders mee doen dan zorgvuldig afspelen en voor de rest helemaal niets.